Of je nou uit een arm of een rijk gezin komt, alle kinderen in Nederland kunnen gratis naar school. Dus als je gewoon een beetje je best doet, ligt de wereld aan je voeten, toch? Welkom bij aflevering 5 van de podcast van Maatschappij en Samenleving. Het vak aan de School voor Journalistiek waarin je alles leert over hoe ons land in elkaar steekt. Mijn naam is Lisa Peters en deze aflevering gaat over het onderwijssysteem. We gaan het hebben over kansenongelijkheid, het lerarentekort en over differentiatie, de selectie van 11-jarige kinderen in verschillende niveaus. En tegenover mij zit Sven Baaijens. Hij werkte jarenlang als onderwijsinspecteur en is sinds 2017 directeur van een middelbare school in Wijk bij Duurstede. Sven, welkom.
Dankjewel.
Op hoeveel middelbare scholen ben jij geweest als inspecteur, denk je?
Ik denk tussen de 200 en 300.
En wat was nou de allerslechtste?
De allerslechtste was een school waar... De allerslechtste was een school waar je eigenlijk bij te veel lessen dacht, je wordt geen les gegeven en leerlingen leren hier daadwerkelijk niks.
Jij gaat dan ook als inspecteur in de klas zitten en kijken hoe het gaat?
Ja.
En hoe ging het er dan aan toe?
Docenten die eigenlijk gewoon hun handen van de klas hadden afgetrokken. Dus die niet meer bezig waren met wat gebeurt hier. Die misschien nog een verhaal vertelden, maar misschien ook wel zelfs helemaal niet. En ik meer met zichzelf bezig waren en de leerlingen een beetje aan hun lot overlieten. En als je dat op een school te vaak ziet, dan moet je je zorgen gaan maken.
Dus dat betekent niet dat er dan één zo'n leraar is, maar dat eigenlijk van het docententeam 50% of zo op zo'n manier lesgeeft?
Nou, het hoeft nog niet eens 50% te zijn. Het mag zelfs maar iets meer dan een kwart zijn. Ja. En dan is het al mis.
Ja.
Maar nee, kijk, op iedere school, dat weet je misschien van jezelf nog wel. En ik denk de luisteraars ook wel. Er is altijd wel een leraar of lerares waarvan je denkt, gadver, dat was echt helemaal niks.
Ja, ik weet er gelijk al 3.
Nou, kijk.
Maar ik weet niet of ze slechte leraren waren. Ik vond ze gewoon stom.
Jij vond ze stom. Ja. Goed, dat is inderdaad nog niet altijd hetzelfde.
Nee.
Ze kunnen heel stom zijn en prima lesgeven. Ja. Maar dat een school een enkele docent heeft die niet zo goed is, dat is nog wel oké. Maar als je er te veel hebt, dan zal jij net die leerling zijn die van al die docenten les heeft.
Ja.
En dan wordt het wel wat penibeler.
Ja, dan ben je de sjaak.
Ja.
En even on a positive side, wat is dan de beste school waar je bent geweest en hoe merk je dat?
De beste school, daar kom je binnen en daar heerst al een bepaalde energie en een bepaalde flow eigenlijk. Mensen die leren, vooral leerlingen, die heel enthousiast zijn over de school. Je kunt je voorstellen. Dus ik kom graag hier omdat er allerlei activiteiten zijn.
Ja.
Ze worden gezien, worden gehoord door de docenten. En natuurlijk, leerlingen hebben niet per se zin om naar school te gaan. Maar als ze op zijn minst maar het gevoel hebben, ja, ik kom hier graag en ze doen enorm hun best voor ons.
Ja.
Dan heb je al snel een goede school. En
ja,
we hebben in Nederland ook een onderverdeling tot en met excellente scholen. En er zijn allerlei gedachten over wanneer dat dan zo is.
Mm-hmm.
Kun je van alles van vinden. Maar het gaat er in de basis om of leerlingen zich prettig voelen en of de docenten en de schoolleiding een idee hebben bij wat ze aan het doen zijn.
Mm-hmm.
Dus ook ergens naartoe werken. En,
yeah.
en dat daar ook een algemeen gedeeld beeld over bestaat. Van waar zijn we nou mee bezig?
Ja, precies. Aan het eind van jaar 1 dit en 2 en de examens.
Nou ja, en dat wat we willen bereiken, daar zijn we met z'n allen het min of meer over eens. En daar zijn we nu ook mee bezig.
Yeah.
En dit willen we voor onze leerlingen.
Ja. Yeah. Even een stapje terug. Jij hebt 6 jaar als onderwijsinspecteur gewerkt. Jij ging alleen naar middelbare scholen, denk ik.
Ja.
Wat is precies de taak van de onderwijsinspectie?
Die is om te bepalen of de kwaliteit van het onderwijs aan een minimum kwaliteit voldoet.
Mm-hmm.
Dus een minimum norm voldoet. Dus
ja.
Om te voorkomen dat leerlingen onderwijs krijgen wat niet voldoet, waar je dus eigenlijk niet slecht mee wordt voorbereid op de maatschappij of waarin je onveilig zou zijn.
En wat bedoel je dan met onveilig?
Nou, dat er dus een zo'n danige sfeer op school is, of dat de leerlingen op zo'n danige manier met elkaar omgaan of door docenten worden bejegend. Dat het
pesten,
dat soort zaken,
ja.
Vechtpartijen om de haverklap, gewoon onveilig. Dat soort onveiligheid, die wil je niet hebben. En je wil eigenlijk ook dat een docent in de les ervoor zorgt, op het moment dat een leerling iets roept tegen een andere leerling, dat hij er iets mee doet. En als hij dat laat gaan, dat noemde ik er straks al even, een docent die eigenlijk zijn hand van de klas aftrekt, Ja, als dat te vaak gebeurt, dan weet je altijd, dit is niet een plek waar je graag wil zijn als kind.
Nee, dat is heel onveilig. Dan wordt het chaos. Hey, en stel, het is een dag in het leven van jou als onderwijsinspecteur. Je trekt je pak aan, je koffertje mee. En dan op maandag denk je, naar welke school zou ik eens vandaag eens gaan? En dan stap je gewoon ergens binnen? Of heb je dan een afspraak en weten ze hoe ga je te werk?
Het is tegenwoordig net iets anders dan toen ik onderwijsinspecteur was. Maar over het algemeen kun je nog steeds zeggen, er worden gewoon afspraken gemaakt.
Okay.
Dus de inspectie komt op afspraak.
Mm-hmm.
En alleen als dat hele bijzondere signalen zijn,
mm-hmm.
Dan zou je kunnen zeggen, je komt onaangekomen.
Een mystery guest word
je
dan.
Ja, het is wel eens gebeurd.
Dan ga je vermomd als leerling.
Nee, dan kom je nog steeds in dat pak aanzetten. Maar dan is het een soort overval. Dat levert vooral heel veel stress op.
Yeah.
En dat is niet per se representatief meer. Dus dat is niet iets wat vaak gebruikt werd. En dat is ook praktisch veel te ingewikkeld. Dus daarom worden er liever afspraken gemaakt.
En hoeveel tijd krijg jij dan om een school te inspecteren?
Dat is dus heel erg veranderd. Maar je kunt zeggen, een school is een dag.
Okay, jij kan in één dag beoordelen of een school een goede school is.
Een goed genoegen school. Dat kun je best op één dag doen. En als je twijfelt, ga je terug.
Okay, en even in het kort, wat doe je daarvoor om daarachter te komen?
Lessen bezoeken.
Mm-hmm.
Dus gewoon in de klas zitten, praten met docenten, praten met leerlingen, praten met de schoolleiding.
Mm-hmm.
En proberen te zien of daar een lijn in zit.
Of ze hetzelfde zeggen,
of ze dingen herkennen die jij als inspecteur hebt gezien of gelezen. En dat daar dus niet al te veel licht tussen zit.
Mm-hmm.
En dan, dus je bent eigenlijk de hele dag aan het zoeken naar, is het consequent, zeg maar, is men consequent in het verhaal?
Ja, dus als een schoolleiding zegt, dus we hebben echt een hele leuke sfeer en je hoort van drie studenten of leerlingen, één die gepest wordt en één die...
Dan kan dat een reden zijn om in ieder geval een zeer kritische vraag over te stellen.
Ja.
En als het er dan te vaak en te veel en te erg is, dan, nou ja...
Je bent eigenlijk een soort journalist eigenlijk op die school, hè, voor één dag. En dan ga je een hele uitgebreide reportage schrijven.
Ja, ja, dat kun je, ja, nee, dat zou je zeker kunnen zeggen. Met dat verschil dan dat als een inspecteur iets vindt,
mm-hmm.
En iets negatiefs vindt, dan is het daar niet. Dan staat het. Uiteindelijk kan het ook in de krant komen. En het heeft direct gevolgen. De school moet zich dan ook gaan verbeteren.
Want wat zou bijvoorbeeld, een school krijgt een hele slechte beoordeling.
Mm-hmm.
Wat dan? Moet die dicht?
Nou, dicht, dat gebeurt dat gebeurt niet zomaar.
Maar zou het kunnen?
Het zou kunnen.
Dit is zo'n vreselijke situatie, jullie moeten vanaf morgen dicht.
Ja, dat kan de minister bepalen.
Okay.
De inspectie kan dat niet zelf bepalen.
Nee.
Maar de inspectie kan wel een verbeteropdracht geven. En zeggen, mm-hmm. je moet binnen een jaar dit en dit en dit op orde hebben.
Bijvoorbeeld wat dan?
Nou, je moet zorgen dat je lessen beter zijn. Dat je docenten volgens een bepaalde, in ieder geval weten waar ze mee bezig zijn.
Dat je wiskundedocenten ook kunnen rekenen.
Bijvoorbeeld. Als het zo erg is.
Dan gaat die dicht.
Nou, nee, maar wel. Dus je moet zorgen over bijvoorbeeld dat veiligheidsverhaal.
Yeah.
Zorg dat je afspraken gaat maken. Dat mensen met elkaar gaan nadenken. Hoe kunnen we de school veiliger maken?
Yeah.
Wat is er dan precies voor nodig op deze school om de sfeer beter te maken? En ga daar dus allerlei dingen in doen om dat te verbeteren.
Ja.
Ja, ja. En daar krijg je dan altijd een jaar voor.
Ja. Is het eigenlijk zo dat scholen die in wat slechtere wijken staan even goed onderwijs leveren als een school die in een villa-wijk staat?
Je kunt het volgens mij niet zo zeggen. Het is wel zo dat... Nee, het punt is zelfs... Ik heb ook in villa-wijken op scholen gekeken. En daar is het niet per se beter.
Oké. Okay.
Zo kun je het eigenlijk stellen. Het is niet per se beter. Maar het is wel zo dat leerlingen met een hogere sociaal-economische achtergrond...
Yeah.
Hè, je ouders zijn wat rijker. Hebben wat meer kennis over de wereld. Je gaat als kind naar het museum, naar het theater, dat soort zaken.
Mm-hmm.
Die leerlingen hebben het makkelijker.
Ja.
Want je hebt gewoon al bepaalde basiskennis in huis, waardoor je heel veel dingen die je op school zou moeten leren,
mm-hmm.
stiekem al een beetje kent. Of dan kun je makkelijker relateren aan wat je hoort aan iets wat je al thuis hebt geleerd.
Ja.
Dus daarmee hebben die leerlingen soms een voorsprong.
Ja,
dat zeker.
Ja. Dus er zit dan niet zozeer een verschil in de school of de kwaliteit van de school, maar in de leerlingen misschien die er komen.
Ja.
Oké. Dus het maakt niet zoveel uit waar je wieg staat voor de kwaliteit van onderwijs die je vervolgens gaat krijgen.
Op zich niet. Het is natuurlijk wel zo dat sommige scholen in bepaalde wijken nou eenmaal, hoe moet ik dat zeggen, daar komen vooral leerlingen van een lagere sociaal-economische status. Mm-hmm. En daar hebben scholen dus veel meer te compenseren.
Ja.
Want die leerlingen nemen bepaalde dingen niet mee vanuit huis.
Ja. En als bijvoorbeeld als ze niet zoveel Nederlands praten thuis. Of zo, dat ze nog niet zo'n uitgebreide woordenschat hebben.
Ja, en dan moet een school dus extra hard werken om die zaken waar andere scholen op zich, dat krijgen ze gewoon gratis al zeg maar in de klas.
Ja.
Daar moeten ze zelf veel meer aan doen. En dat vergt dus wel meer van de capaciteiten en ook de tijd en de aandacht van die docenten.
Ja, dus je moet eigenlijk hele gemotiveerde docenten hebben en hele goede docenten op die scholen.
Ja, en dat is wel een probleem, want vaak zijn dat niet de meest populaire scholen om naartoe te gaan. En
als docent.
Okay. Dus die scholen hebben meer moeite om goede, gemotiveerde docenten te vinden.
Ja, want het is volgens mij algemeen bekend dat er een lerarentekort is. Maar als ik jou zo hoor, dan is dat lerarentekort dus eigenlijk nog nijpender in gebieden waar juist die leraren het hardst nodig zijn. Het grootste verschil kunnen maken, zou
zeker.
Dat kunnen zeggen.
Zeker. In de grote steden hebben de grootste problemen en de achterstandswijken in de grote steden hebben de grootste problemen om goede docenten te vinden en te houden. Want ze moeten gewoon echt, ja, ik zou harder werken, anders werken.
Ja, en ik vroeg zo net aan jou van, is de kwaliteit van een school in een wat moeilijkere wijk, een wijk waarin mensen minder verdienen, misschien zelf ook niet zo hoog opgeleid zijn, is die kwaliteit ook lager? En toen zei jij, nou, niet per se. Maar als ik jou zo hoor, dan zit daar toch wel een verschil tussen als scholen in goede wijken makkelijkere leerlingen hebben.
Het ligt er naar wat je definitie van onderwijskwaliteit is.
Mm-hmm. Wat is jouw definitie van onderwijskwaliteit?
Nou, dat een leerling op zijn minst een diploma kan halen, laat ik het dan zo zeggen. Ja. Moet gewoon een diploma halen op het niveau waar hij zijn lessen krijgt.
Ja.
En moet er op een fijne, prettige manier kunnen zijn. Moet zich er veilig voelen.
Ja.
En moet, ja, in die zin dus wat meer meekrijgen dan alleen maar dat wat in een boek staat.
Ja.
En daar zijn heel veel scholen, nou, veruit de meeste scholen in Nederland, meer dan 90% staat prima toe in staat.
Hmm.
En dan maakt het niet uit waar die school staat.
Nee.
Die scholen in die villa-wijken, om het maar even zo scherp te zeggen, hebben het wat makkelijker. En die kunnen nog misschien wat andere dingen ook wat toevoegen.
Zoals?
Makkelijker. Nou ja, daar is meer mogelijk, daar is vaak meer geld. Scholen kunnen stiekem gewoon meer ouderbijdrage vragen, meer van die leuke reisjes.
Dus
en dat
krijgen
soort
niet meer geld van de overheid, maar die kunnen dan aan de ouders van de kinderen vragen.
Ja, dat is een deel van.
Om bij te dragen voor leuke reisjes.
Bijvoorbeeld. Ja. Dus daarin zit dus wel een soort ongelijkheid tussen scholen, die ontstaat wel. Maar de scholen in Nederland die in een moeilijker omstandigheid, in een achterstandswijk staan en toch een grote hoeveelheid diploma's af weten te leveren, die zijn misschien wel beter. Het zijn misschien wel betere scholen dan die scholen in die villa lijken.
Ik snap wat je zegt inderdaad. In Amsterdam krijgen docenten tegenwoordig een grote stedenbonus. En die kan dan voor docenten op die wat moeilijkere scholen oplopen tot wel €2500 bruto extra per jaar.
Mm-hmm.
Is dat een goede oplossing, denk jij, voor dat probleem wat jij net schetste?
Dit is wel een manier waarop je die docenten kunt trekken. Of het echt duurzaam is, dat moet blijken. Want geld werkt natuurlijk wel op enige manier. Het kan een drijfveer zijn om ergens voor te kiezen. Maar uiteindelijk, of je ergens wil blijven werken, hangt natuurlijk van meer dingen af dan alleen het geld.
Yeah.
Maar om op zijn minst die docenten te trekken,
mm-hmm,
ja, vind ik het niet heel raar.
Nee. Maar dit betekent natuurlijk wel dat die docenten dan ergens anders weer weggaan. En dat lost het tekort natuurlijk niet op.
Dat is waar, ja.
Ja. Jij zit ook op de middelbare school, of op een middelbare school. Daar ben je directeur, het Reefjes Lyceum in Wijk bij Duurstede. Dat is een VMBO-HAVO-school. Zou jouw school door de inspectie komen?
Ja.
Wat voor cijfer geef jij je eigen school? Werk je met cijfers eigenlijk als inspecteur?
Nee, je werkt niet met cijfers.
Oh,
nee, het is voldoende of onvoldoende. Ik denk dat wij wel zeker voldoende scoren op de graadmeter van de inspectie. Ja. Daar maak ik mij totaal geen zorgen om. En als je puur naar cijfers gaat kijken, dus hoeveel leerlingen krijgen een diploma, wat voor cijfers halen ze,
mm-hmm,
dan zitten we zelfs wel in de de hogere regionen, denk ik.
Oh ja. Wat voor school zijn jullie? Wijk bij Duurstede. Ik ken de plek niet, maar wat voor omgeving is dat? Wat voor leerlingen zitten erbij op school?
Misschien zijn er wel luisteraars die daar vandaan komen. Een hele doorsnee leerlingen, denk ik.
Oké.
Okay. Wijk Beduursteden is niet bijzonder rijk, is niet bijzonder arm. Het is een het is relatief veel middelbaar opgeleide mensen, redelijk wit.
Mm-hmm.
Dus het is niet zo multicultureel. Geen echte grote stadsproblematiek. Maar het is ook weer niet een super brave omgeving. Dus ik denk redelijk gemiddeld.
Ja. En stel, ik ben 11 en ik heb een VMBO-HAVO-advies gekregen. En ik besluit om naar het Reefjesysteem te gaan. In wat voor klas kom ik dan terecht?
Bedoel je, wat voor klas?
Kom ik dan in een VMBO-klas of in een HAVO-klas?
Nee,
of?
Dan kom je bij ons in een met een VMBO-TL-HAVO-advies kom je in een HAVO-klas terecht. Wij geven leerlingen les op dat hogere niveau. Je kunt inderdaad zo'n dubbel advies krijgen.
Ja.
En daar kiezen we heel bewust voor het hogere niveau, omdat uit allerlei onderzoeken wel blijkt dat als je leerlingen maar uitdaagt... Kans dat ze dat hogere niveau dan ook daadwerkelijk behalen veel groter is.
Oh ja.
Dan wanneer je gaat zeggen, ga het maar eens een keer proberen. Ga eens kijken hoe het gaat. En dan, als je dan ooit eens een keer zin hebt, dan kun je altijd nog wel een keer een stapje extra zetten. Nee, dat werkt niet.
Nee.
Dus
jullie hebben geen VMBO-T-HAVO-klas, maar VMBO-klassen en HAVO-klassen.
Ja.
Wat interessant. En zijn er dan ook veel leerlingen die toch weer terug moeten naar een VMBO-klas? Want dat lijkt me wel... Ik zou daar denk ik wel onzeker van worden dat ik in die HAVO-klas ben begonnen, maar dat ik dat dan niet aan kan.
Ja, een deel daarvan, dat klopt. Een deel daarvan zal dat net toch niet aankunnen.
Ja.
Maar dat is wel de minderheid.
Ja.
De meerderheid van die groep, die kan gewoon wel op het HAVO-niveau verder. En dat is wat ook precies de bedoeling was.
Ja. Ja, en wat is de reden dat jullie hier zo voor hebben gekozen, behalve dat dus uitdaging goed werkt voor leerlingen?
Uitdaging is het wel zeker. Ik denk dat wel echt de voornaamste reden is, hoor. Dat we op die manier leerlingen wat meer kans bieden op dat hogere niveau. En dus uitdagen daarmee. Ja, er zit niet een heel andere reden achter, denk ik.
Nee. En zit er dan ook veel niveauverschil in zo'n klas? Of valt dat wel mee?
In dit geval heb je dus leerlingen met een TL, HAVO en HAVO-advies bij elkaar zitten.
Mm-hmm.
Ja, nee, dat niveau is niet heel erg groot. Maar daarmee veronderstel je wel dat de verschillen tussen de niveaus in Nederland heel duidelijk zijn. En dat is natuurlijk wel waar weer de vraag.
Of de verschillen tussen VMBO en HAVO en VWO groot zijn. Wat denk jij?
Nou, die zijn niet zo heel groot.
Okay.
De betere VMBO-leerlingen scoren op taal en rekenen niet per se heel veel slechter dan de slechtere VWO-leerlingen.
Okay.
Daar zit wel degelijk overlap in die groep. Dus, overall is er natuurlijk wel een verschil. En het heeft ook met manier van denken te maken.
Mm-hmm.
Maar als je puur naar de capaciteiten gaat van... Ja, hoe goed kun je bepaalde reken- en taaltoetsen doen op 15-jarige leeftijd? Daar is wel veel onderzoek naar gedaan. Dan zitten die verschillen daartussen helemaal niet zo groot.
Terwijl de maatschappelijke gevolgen wel best wel groot zijn. Ik bedoel, wat je vervolgens kan met je diploma, waar
klopt.
Je terechtkomt.
Ja, een universitaire, dus een VWO-diploma dat vaak leidt tot een universitaire vervolgstudie, levert je veel meer baankansen op, hogere salaris, et cetera. Dat klopt. Ja.
Ja. Terwijl eigenlijk dus wat jij zegt... Op die 15-jarige leeftijd dat niveau helemaal niet zo verschilt.
Op een deel van hetgeen dat je kunt testen.
Ja.
Zo genuanceerd moet je het wel even zien. Maar is dat inderdaad verschil niet per se zo groot?
Ja.
Maar er kan natuurlijk wel duidelijk verschil zitten in interesses. In praktisch bezig willen zijn of juist heel theoretisch willen zijn. Dat maakt wel een groot verschil.
Ja. Misschien is het een mooi moment om het even te hebben over die differentiatie. Dus Nederland heeft een best vroege selectie. Dus als kids 11 zijn, dan worden ze al in die verschillende niveaus onderverdeeld.
Ja.
Daar is kritiek op. Dat zou te vroeg zijn. Hoe kijk jij daarnaar als voormalig inspecteur en directeur van de middelbare school?
Ja, ik ben het daar wel mee eens dat wij eigenlijk te vroeg vragen om dat onderscheid te maken.
Mm-hmm.
Deel wat ik net al zei, sommige leerlingen presteren eigenlijk vergelijkbaar met anderen, terwijl ze in een heel ander niveau zitten. En dat komt er soms pas later uit. Mm-hmm. Dus sommige leerlingen hebben gewoon meer tijd nodig.
Een beetje laatbloeiers of zo misschien.
Ja, precies. Ja. En daar zit dan ook nog vaak een verschil tussen jongens en meisjes in.
Oh.
Meisjes zijn vaak wat vroeger in hun ontwikkeling en kunnen dus sommige dingen al eerder laten zien dan jongens.
Mm-hmm.
Dus daar zit dan ook daarin creëer je dus een soort ongelijkheid.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat ze daarmee dat nooit meer wordt rechtgebreid. Dus mm-hmm. het komt vaak meestal wel goed. Maar waarom zou je leerlingen in een bepaald keurslijf dwingen en hopen dat het goed komt, in plaats van dat je ze gewoon nog langer de tijd geeft om te laten zien wat ze eigenlijk kunnen, willen. En dan maar eens een keer gaan zeggen, oké, nou, gemiddeld genomen is dit jouw niveau, ga jij maar eens hier verder.
Ja.
Dus een langere brugperiode, dat herkent iedereen denk ik wel, een brugklas die 2 of 3 jaar duurt, voordat je zegt, jij bent, want zo praten leerlingen er al snel over, ik ben HAVO, ik ben dit. Je bent helemaal niks.
Nee.
Je hebt bepaalde capaciteiten en bepaalde interesses.
Ja. En want bijvoorbeeld, ik zit even terug te denken aan die leerlingen op die basisschool in die wat moeilijkere wijken waar we het net over hadden, die misschien ook al een beetje achterlopen op de leerlingen uit de villa-wijken. Dat lijkt me ook weer een soort verschil die je op de basis, op de middelbare school in die eerste jaren ook tegenkomt.
Nee, zeker. Nee.
Die leerlingen zouden ook wel iets meer tijd gegund mogen worden om zichzelf te laten zien.
Ja, precies. Het gaat over dat verschil.
Ja.
Als je in de basisschoolperiode al minder hebt meegekregen. Leerlingen uit een laag sociaal-economisch milieu krijgen lagere adviezen van de basisschool gemiddeld.
Ja. Ja, dat is een pijnlijke.
Dat is een zeer pijnlijke constatering. Ja. En dat is al jaren zo.
Ja.
Het wordt niet minder.
Ja. Zou in Zweden bijvoorbeeld wordt volgens mij rond 16 dat onderscheid gemaakt tussen die niveaus. Zou jij daarvoor zijn?
Ja, ik zou daar zeker voor zijn.
En hoe zou het er dan uitzien? Zeg maar, dus de leerlingen die naar jouw school komen, daar zou je gewoon allemaal eerste klasse maken.
Ja, die zou je inderdaad eigenlijk allemaal bij elkaar zetten. Een niveau in één niveau. En gewoon groepen maken en daar leerlingen allerlei verschillende dingen in laten doen. En natuurlijk ga je wel krijgen dat sommige leerlingen uitblinken. En die moet je wel degelijk blijven uitdagen. Die moet je op een gegeven moment ander materiaal gaan geven.
Precies, want anders gaan ze zich vervelen.
Exact. En leerlingen
en je wilt ze uitdagen.
Precies, dus je kunt niet zomaar zeggen, nou ga maar eerst even 3 jaar om hetzelfde doen. Zo werkt het niet. Maar goed, dat doen basisscholen al niet anders.
Nee.
Middelbare school is natuurlijk ingewikkelder, want het is niet maar 1 docent. Het zijn 10, 15 docenten. Dus het is wel even een stuk ingewikkelder in ons systeem.
Ja.
Maar als je puur vanuit de leerling redeneert, zou het beter zijn als we ze meer tijd geven.
Want stel, zeg maar nu, ik ben weer die 11-jarige leerling die een VMBO-HAVO-advies heeft en ik wil graag dokter worden. Wat zou dat betekenen als ik bij jou op school zou komen? Wat voor pad zou ik dan moeten afleggen?
Nou, dan,
op dit moment,
op dit moment, ja, dan ga je in het beste geval dus naar de HAVO. En als je dan het meteen al zeker weet, en dan zou je op een andere school ook nog naar het VWO kunnen gaan. Dus van 5 HAVO naar 5 VWO en dan van VWO naar de universiteit.
Ja.
Of je gaat naar het HBO, doet daar een bachelor. Volgens mij moet je dan eerst afgerond hebben. Of een propeduizen van het HBO. En kun je dan met een beetje geluk, want er is ook nog
een loting,
kun je alsnog instromen op de universiteit.
Yeah.
Dus het kost je een aantal extra jaren.
Yeah.
En dat doen alleen de leerlingen die echt gemotiveerd zijn.
En dat zijn wederom volgens mij ook weer de leerlingen met die ouders die hoger opgeleid zijn of wat meer verdienen?
Gemiddeld genomen zijn dat die leerlingen, inderdaad.
Ja.
En je moet op zijn minst die stimulans krijgen vanuit huis en je moet de wegen kennen.
Ja, precies. Ja. Hoe het systeem werkt. Heb jij voorbeelden van leerlingen waar je echt trots op bent?
Het is eigenlijk heel erg, maar als directeur sta je toch net iets te ver van de leerlingen af om die hele ontwikkeling altijd zomaar mee te krijgen.
Je geeft zelf geen les op je school.
Ik geef zelf geen les, dus dat is wat. Ja, daarom kan ik dat niet zo zeggen vanuit uit deze context.
Mm-hmm.
Wat ik wel, we hebben een leerling in huis gehad die heel erg slecht korte termijn geheugen had. En dat is een leerling die...
Dat betekent dus als ik een soort woordenrij uit mijn hoofd leer, dat ik het gelijk vergeet.
Nou, ik kan jou, zeg maar, die vertel je iets en 20 seconden later is die al vergeten wat je tegen hem gezegd hebt.
Oké.
En dat is mega intensief wat dat dus als docent vraagt om daar les aan te geven. Want zijn het leren van die leerling,
ja,
dat werkt dus anders. Dat kost dus heel veel energie en heel veel aandacht.
Ja.
En wij hebben het aangedurfd om die leerling toch toe te laten. En ja, na 2 jaar in het VMBO-kader bij ons is hij naar een andere school gemoeten. Want we hebben daar geen bovenbouw in.
Mm-hmm.
En toen bleek ineens dat niet geen enkele andere reguliere school meer aandurfde. En toen moest hij naar het speciaal onderwijs. Mm. Maar goed, wij hebben het wel aangedurfd. Yeah. En daarmee, dat is een mooi voorbeeld van iets waar ik dan heel trots op ben. Van, ja, je kan, als je dus als school een extra stap wil zetten, je best wil doen, je hebt de mensen ervoor, dan kun je dus ook leerlingen die, nou ja, eigenlijk volledig buiten het normale kader vallen, die kun je in ieder geval ook gewoon, ja, op een reguliere manier onderwijs geven. En dat vond ik heel gaaf.
Ja, dat is bijzonder. Ik dacht dat hier ook een wet voor was, passend onderwijs, waarbij je het als school ook verplicht bent om elk kind op zijn eigen niveau les aan te bieden. Maar dat zit dan...
Nou ja, je kunt leerlingen wel weigeren op het moment dat ze een ondersteuningsvraag hebben, zoals dat dan zo mooi heet, die te complex is.
Ja.
Dus in leerlingen met echt allerlei verschillende labels, zoals ze tegenwoordig worden gegeven.
Van A tot Z.
Ja, die mag je ook, die mag je weigeren als het gewoon niet kan. Want inderdaad, daar is nog steeds wel speciaal onderwijs voor.
Ja, ja. Mijn laatste vraag, of eigenlijk ene laatste. Hoe wordt een middelbare school gefinancierd? Krijg jij gewoon een klap geld van de overheid en mag je dan zelf bepalen hoe je dat uitgeeft? Of is het heel...
Ja, dat heet de lump sum, in goed Nederlands.
Is dat Nederlands?
Nee, dat is geen Nederlands.
Okay.
Maar zo wordt wel genoemd. En zo
heet het wel.
Ja, zo volgens mij staat het zelfs zo in allerlei officiële stukken. Dus de lump sum.
Uh-huh.
Je krijgt gewoon inderdaad een zak geld en doe er iets leuks mee.
Okay.
Dat komt zelfs bij de besturen terecht. En de schoolbesturen verdelen het dan weer over de scholen.
Ja. Maar krijg je dan geld per leerling?
Ja.
Per diploma of voor hoge cijfers?
Nee, het is echt gewoon per leerling.
Okay.
Dus voor iedere leerling krijg je gewoon een bepaalde hoeveelheid geld. En als er dan een leerling is waar nog iets speciaals mee is, dan kun je er soms nog wat extra's voor krijgen.
Mm-hmm.
Maar het is gewoon een vast bedrag. Dus het maakt uit hoeveel leerlingen een school heeft.
Je wilt er het liefst zoveel mogelijk en je klassen zo vol mogelijk stoppen, want daar krijg je veel geld voor.
Ja.
Oh ja.
Ja, dus terwijl het ook op zich wel zo is dat kleinere klassen beter is voor het onderwijs, maar dat maakt het meteen ook heel duur.
Wil je dan niet dat iedereen blijft zitten? Want dan heb je veel leerlingen.
Op een gegeven moment moet je weer een extra klas gaan maken.
Ja.
En dan wordt het weer duurder. Dus
okay.
Die klassen moeten wel vol genoeg blijven zitten.
Ja.
Anders dan is het nog steeds duur. Dus het houdt weer ergens op.
Ja. Ja,
dus, er is een soort break-even point daarin, zeg maar.
Ja.
Je hebt een zak geld en doe er iets leuks mee.
Leuk? Nou ja, dat klinkt heerlijk. En ik begon deze aflevering met of je nou uit een arm of rijk gezin komt, dat iedereen in Nederland gratis naar school kan. Dus als je een beetje je best doet, de wereld aan je voeten ligt. Dat ligt iets genuanceerder als we het van jou mogen aannemen. Nog één vraag. Als jij nou minister van Onderwijs zou worden en je mocht één ding per direct veranderen in het onderwijssysteem, wat zou het dan zijn?
Dan zou ik... Ja, het probleem is zo groot dat het niet zo simpel is op te lossen. Maar ik zou willen dat onze klassen kleiner worden.
Oké. Okay. Minder leerlingen.
Minder leerlingen. 20, maximaal 25 leerlingen. Eigenlijk is 20 het beste. Maar daar heb je veel meer docenten voor nodig om dat te kunnen doen. En dan is er veel meer te doen. Veel meer ruimte voor docenten om met die leerlingen op een meer individuele basis aan de slag te gaan.
Ja. Ik geef het door aan de minister.
Doe dat.
Dankjewel Sven voor je komst en aan de studenten thuis. Fijne dag nog.
Graag gedaan.